Gemeente, ik deel u nog mee dat de diensten volgende week zondag, zo de Heere wil, geleid zullen worden door dominee Hoefnagel uit Nieuwpoort, aanstaande zondag dus. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 99, het eerste en het tweede vers. God de Heer regeert en God die helpt in nood is in Sion groot. 99, 1 en 2. De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, het 18e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 35. Matthäus 18, vers 21 tot en met 35. En na de schriftlezing zingen we uit het gebed des Heren, het zesde vers, vergeef ons onze schulden, Heer. Het zesde vers van het gebed des Heren. Toen kwam Petrus tot hem en zei de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot 7 maal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar die dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat geschuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, wilt u ons door uw heilige geest verlichten, opdat we verstaan mogen wat gij ons in uw woord zegt. Wilt gij ons hart dat van nature duister is en ons verstand dat ook verduisterd is, bestralen met het licht van uw woord en geest, opdat wij inzicht mogen ontvangen in de waarheid, ook in die waarheid die ons vanavond voorgesteld zal worden. Ja, dat wij inzicht ontvangen in die waarheid en dat dat zo vrucht mag dragen in ons leven, Heere, dat wij in de waarheid mogen leren wandelen. Daar gaat het immers om in ons alle leven. Wij die op de verkeerde, op de paden van het verderf zijn, op de wegen die van u afvoeren, wij die door onze zonden voortgaan op de brede weg, en zo is het toch met een ieder mens van nature, wij die vanwege onze keus, onze verdorven keus, onze zondige keus, voortgaan naar het eeuwig verderf, wij moeten toch gebracht worden op de smalle weg, wij moeten toch leren ingaan door de enge poort om te wandelen op de weg die naar het leven leidt. En als gij ons door genade op die weg hebt willen brengen, als gij ons door de poort van wedergeboorte en bekering hebt willen brengen op dat pad dat naar het leven voert, dan moeten onze voeten ook gericht worden op die weg. En dan zullen we steeds weer opnieuw gehouden moeten worden op die weg. Opdat we niet zullen afdwalen en opdat we niet zouden verdwalen en toch nog omkomen. Heere, gij roept ons toe in uw woord dat wij die goede keus zouden doen. En gij zegt het ons, strijd om in te gaan door de enge poort. En u hebt een keur van argumenten om ons daartoe aan te sporen. Maar wat we u bidden, Heere, aangezien wij van nature daar geen acht op slaan, aangezien alles wat gij zegt voor ons van minder belang is dan de dingen die wij zelf zeggen en die anderen ons zeggen, omdat wij u niet op de eerste, maar op de laatste plaats stellen, zo wij u al een plaats geven in ons leven, wij bidden u dat gij ons wilt doen verstaan wat gij ons te zeggen hebt. Dat uw woord voor het eerst of bij vernieuwing eens heerschappij mag krijgen. Dat uw woord dat voor het eerst mag krijgen in ons leven, Heere, als wij altijd nog zonder u en zonder waarachtige bekering geleefd hebben. En als wij ons tevreden gesteld hebben wellicht met wat buitenkanten, met wat vorm en wat godsdienstigheid. Maar als uw woord nog nooit echt greep en vat op ons hart gekregen heeft, en als wij nog nooit de kracht van uw waarheid ondervonden hebben, Heere, geef dat woord dan zoveel kracht vanavond dat we er niet langer onderuit kunnen, maar dat het ons brengt op die plaats waar gij ons hebben wilt, die plaats waar wij ook zijn moeten, waar wij onze rechter om genade leren smeken en waar wij als schuldigen en als verlorenen in onszelf een blik leren slaan op dat heil dat aangebracht is voor verlorenen. Heere, wij bidden van u dat gij ons daar brengen wilt. Maar ook wij bidden nu, Heere, dat gij dat woord bij vernieuwing, kracht en zeggenschap, autoriteit wilt geven in het leven van hen die u vrezen. Er zijn in het leven van al uw kinderen momenten geweest, Heere, waarin zij iets hebben ondervonden van de waarheid. dat uw woord de waarheid is. Er waren ogenblikken in hun leven dat dat woord kracht deed in hun ziel. Dat u door dat woord, toegepast door uw geest, op zulke wijze sprak en dat woord op zulke wijze beslag deed hebben in het leven, dat het niet meer te ontkennen valt, dat was van u. Maar daarmee is het niet voor het leven lang goed, Heere. Er zal bij vernieuwing, er zal steeds weer opnieuw ondervonden moeten worden dat uw woord zo'n kracht is en zulke kracht doet. En daarom uw kinderen blijven afhankelijk van u en van de werking van uw Heilige Geest. Heere, spreek dan opnieuw tot hen en geef dat opnieuw uw woord in hun hart mag ingaan en dat het in hun leven zijn uitwerking mag hebben. Ach, gij weet al de noden en gij weet ook de diepe afhankelijkheid van ons mensen, ook na ontvangen genade. Heere, er is niets wat wij van onszelf bezitten en er is ook geen verborgen vermogen dat gij in ons gelegd hebt en dat wij nu maar zo uit onszelf kunnen gebruiken en benutten om onszelf daarmee te redden en onze ziel leven te geven. Als het werkelijk om het leven en de ervaring van de gemeenschap met u gaat, als het gaat om de ondervinding van de waarheid van uw woord en van het getuigenis van uw geest met uw woord in onze harten, Heere, dan zijn we ook helemaal aangewezen op wat gij schenken wilt. Maar u wilt erom gebeden zijn, Heere. En in de weg van het gebed wilt u die genade verheerlijken. En zo hebt u het ons in uw woord geopenbaard. En zo mag ook de praktijk in het leven van uw kerk alle eeuwen door ons leren. Dat mogen uw kinderen ook ondervinden, Heere, dat gij hen bezoekt met uw heil en dat gij tot hun ziel spreekt. En dat gij met name ook dat middel dat ge ingezet hebt, de verkondiging van uw woord, meer dan eens in hun leven gebruiken wilt om hen dat noodzakelijke onderricht te geven. Heere, geef dat we er dan ook wat van verwachten mogen. We moeten het u belijden dat we zo vaak zonder verwachting zijn. Dat we zo vaak als mensen onder uw woord verkeren die niet eens meer weten of ze wel een hoop en een verwachting hebben en of ze nog wel waarlijk uitzien naar u, dan is alles zo donker en zo ingesloten, dan is alles zo verlamd als het ware, dat het geloof niet meer gelooft en dat de hoop niet meer hoopt en de liefde niet meer lief heeft. Dan is alles zo ingezonken dat we er eigenlijk over zouden moeten klagen en wenen en treuren. Heere, zo kan het zijn ook met die en gene vanavond in uw huis. Dan zegt gij, versterkt de slappe handen en richt wederop de struikelende knieën. En dan komt gij met uw roepstemmen en dan komt gij met uw vermaningen en uw aansporingen, maar ook met uw dierbare beloften, ja, dan komt gij het van uw entwege weer betuigen, Heere, dat gij al degenen die u vrezen nimmer zult begeven en verlaten. En dan zullen ze opnieuw tot de oefeningen van het geloof moeten komen en dan zal opnieuw de hoop verlevendigd moeten worden. O Heere, u kent al die omstandigheden en u weet wat we nodig hebben. Heere, schenk uit uw genadevolheid, door de zaligmakende bearbeiding van uw Heilige Geest, alles wat we nodig hebben om met vrucht te mogen luisteren naar uw woord, om het woord met vrucht ook toegepast te krijgen aan ons hart, en om dat woord ook mee te mogen dragen als uw woord de rest van ons leven. Heere, u zijt een God die van geven niet minder wordt en van inhouden wordt ge niet rijker. Daarom denk aan ons en geef ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid alles wat ons ontbreekt. En wilt u ons bewaren voor de zonde. We hebben veel dat we niet bezitten en dat we toch niet kunnen missen. Er is anderzijds zoveel in ons leven dat we moeten missen, dat we kwijt moeten. Dat ons afgenomen moet worden. Wat ons in de weg staat, wat scheiding maakt. O, er is zoveel, Heere, wat voor u niet bestaan kan en wat we toch vasthouden. Wat we heimelijk soms koesteren. En we moeten het kwijt, neem het van ons weg. Geef dat er niets scheiding maakt. Geef ook de vorst der duisternis geen gelegenheid om ons hinder te doen, aan de loop van uw woord tegen te houden. Geef dat we het ondervinden mogen, Heere, dat ook in ons samen zijn uw woord majesteit heeft, waar zelfs de duivel voor wijken moet. Heere, breid uw koninkrijk uit. Geef dat uw naam verheerlijk mag worden in het midden van deze wereld. Wilt ge er nog velen zalig maken, bearbeiden en ze toebrengen, door ze te trekken met de koorden van uw liefde en door ze aan Satans macht te ontrukken. Jongeren, ouderen, misschien wel ouden, die aan de avond van het leven zijn gekomen en die hun ganse levenstijd zonder waarachtige vrezen des Heren hebben geleefd. Heren, gij zijt nog machtig om ze te grijpen voordat ze de grens moeten passeren en voordat het voor hen eeuwigheid wordt. Heren, trek ze uit allerlei leeftijdsgroepen en uit allerlei categorieën van de mensheid en breng ze tot die zaligmakende kennis van u in de Heere Jezus Christus. Wees ons zo nabij en goed, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 90, vers 4 en vers 7. Psalm 90, vers 4, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En vers 7, wie kent uw toorn? Gemeente, we hebben er met elkaar bij stilgestaan dat de Heere ons in zijn woord van de tweeërlei bestemming van de mens spreekt. De een zal zijn straks bij en in de tegenwoordigheid van God en van het Lam, om daar in alle eeuwigheid de zaligheid, de gelukzaligheid te genieten. En terwijl anderen zullen worden buitengesloten, buiten de gemeenschap van God en van zijn Christus, om voor eeuwig in de buitenste duisternis te moeten doorbrengen. Er zijn dus twee bestemmingen, laat de schrift ons zien. We hebben het over de hemel gehad en we hebben met elkaar ook over de hel gesproken. We hebben gezien wat het woord van God daaromtrent zegt. We hebben een schriftuurlijk antwoord gezocht op de vraag wie daar straks zullen zijn. En daar geeft het woord van God ons inderdaad uitsluitsel over. En we hebben ook al een zeker antwoord gegeven op de vraag waarom God ons over deze dingen spreekt. In zijn woord, waarom laat hij ons dat weten, die verschrikkelijke werkelijkheid dat er een buitenste duisternis is, waar wening is en knersing der tanden. Waarom spreekt de Heere Jezus daar herhaaldelijk over, in verschillende gelijkenissen en ook op andere wijze? Waarom wilde hij de generatie van zijn tijd daarvan doordringen dat dit ook een werkelijkheid is? En waarom sprak hij er menigmaal met zijn discipelen over? En waarom staat dat zo uitvoerig beschreven in de schriften? En waarom eist de Heere ook van zijn knechten vandaag dat zij dat gedeelte van het woord zullen ontvouwen en verkondigen? Ik zei, we hebben een begin gemaakt met het antwoord op die vraag. En dat begin, dat was eigenlijk alleen maar een antwoord in deze richting. God laat ons dat verkondigen opdat de onbekeerden daardoor zouden worden opgeschrikt en daardoor zouden worden aangespoord om zich te bekeren, om in te gaan door de enge poort en om te leren wandelen op de smalle weg die ten leven leidt. Ja, dat heeft de Heere meer dan eens laten uitkomen, dat hij met alles wat hij omtrent de buitenste duisternis en het eeuwige vuur zegt, toch uiteindelijk het behoud van zondaren zoekt. Dat heeft hij op het oog. Daar wil hij ook door deze prediking aan werken, opdat mensen zullen leren vluchten voor de toekomende toorn, opdat ze zich zullen bergen voordat de kwade dag komt. Maar er is op die vraag waarom de Heer ons deze dingen in zijn woord openbaart en waarom hij ze gepredikt wil hebben ook nog een ander antwoord. De Heere laat het namelijk in zijn woord duidelijk blijken dat hij deze dingen niet alleen zegt tot de onbekeerden. Meer dan één keer in de schriften is het duidelijk dat de Heere over deze dingen juist spreekt tegen zijn discipelen. Niet zo alleen maar tot de scharen in het algemeen, maar juist tot diegenen die de goede keus hebben mogen doen en die zijn volgelingen zijn geworden. En dat niet maar omdat ze tekenen en wonderen van hem kunnen zien, maar omdat hun hart aan hem verknocht en verbonden is geraakt. Omdat ze in hem iets hebben mogen aanschouwen van Gods genade en van Gods ontferming. En opdat zij aan hem verbonden werden door waarachtige liefde, ja, door een waarachtig geloof, juist tot de zijnen, juist tot zijn volk, spreekt de Heere nogal eens over de hel. Dus die prediking is bedoeld ook om ook in hun leven uitwerking te hebben. Die boodschap is niet voor niets aan hen geadresseerd. De Heere wil dat ook in het leven van de gelovigen, van Gods kinderen, de boodschap omtrent het eeuwige vuur effect zal hebben. Welk effect beoogt de Heere daarmee? Wel, dat is niet in één woord te zeggen. Daar zijn verschillende redenen die de Heere heeft om de zijnen juist over het eeuwige vuur te spreken. Ik wil u er vanavond een paar laten zien vanuit de schriften. In de eerste plaats, laat ik daar dan mogen beginnen, is deze boodschap van Gods wegen bedoeld om Gods kinderen te meer vastberaden te maken in hun strijd tegen de zonde. Dat heeft de Heere op het oog als hij hen over deze dingen spreekt. Hij wil hen te meer vastberadenheid geven in de strijd tegen de zonde. Dat is roeping van alle die God vrezen, nietwaar? Om de leden die op de aarde zijn te doden. Om heiligmaking na te jagen. Om de zonde in hun leven geen plaats te geven. Dat is hun roeping, zo heeft de Heere dat gezegd, meer dan één keer. De Heere heeft gezegd dat zij dat hebben te doen. O zeker, de Heere zegt er niet bij dat ze dat in eigen kracht en in eigen getrouwheid moeten doen. Ik hoef u alleen maar te verwijzen naar een woord van Paulus in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief, het 13e vers. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Door de geest, inderdaad. Maar het is een opdracht die hij de zijnen meegeeft. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Er ligt dus nadruk in de schrift op de heilige plicht die de Heeren al de zijnen hierin meegeeft. En om hen nu aan te sporen tot het verrichten van die plicht en tot dat werkelijk doden van de leden die op de aarde zijn en tot dat kruisigen van de werkingen des vleeses en om hun zaligheid te werken met vrezen en beven, om hen daartoe aan te sporen, geeft gebruik de Heere in zijn woord allerlei motieven. Bijvoorbeeld het motief dat de zonde zo verschrikkelijk is. Zo verschrikkelijk, ik denk aan de woorden van het avondmaalsformulier, dat God die eer hij ze ongestraft liet blijven met de bittere en smadelijke dood des kruises aan zijn zoon gestraft heeft. En er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat ze geen ander motief nodig hebben om te strijden tegen de zonde dan juist dit motief. Tijden als zij mogen delen in de liefde Gods, in de liefde van en tot de Heere Jezus Christus, als een teer gemoed hebben, en als ze in de teerheid van hun gemoed aan Hem denken, die voor hun zonden de dood inging, en die de dure prijs moest betalen, zodat hij zelfs zijn bloed moest geven tot een rantsoen om hen te verlossen uit de macht van de zonde en van de dood. Als ze aan hem denken in de teerheid van hun gemoed en in de teerheid van hun liefde, aan hem die om hun zonde zich zo diep heeft willen vernederen, als ze eraan denken dat door hun zonden zij hem verwond hebben, zij hem gehoond hebben, zij hem bespot hebben. Als ze eraan denken wat hun zonden in zijn leven, in zijn ziel teweeggebracht hebben, dan zijn ze daardoor alleen al bang geworden voor de zonde. En dat zal motief voldoende zijn om hen te doen vluchten van de zonde. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God en tegen zijn Christus? Zou ik opnieuw hem door om mijn zonde moeite en smarten veroorzaken? En als dan de verleiding komt En als dan de verleider tot hen komt en ze mogen zien op hem en op zijn kruisoffer en op zijn wonden en op zijn bloed en op de liefde die daarin spreekt, dan vinden ze daarin kracht om de verleider de weg, de deur te wijzen en te zeggen: ga weg achter mij, Satan. Maar er zijn ook andere tijden waarin dat zo allemaal niet spreekt. Oh, dan heeft de Heere andere motieven om de zijnen van de zonde af te houden. En er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat inderdaad zij als de verleider komt de verleiding kunnen en mogen weerstaan, vanuit alleen de overweging dat als zij toegeven aan de zonde en als zij ingeven aan de stem van de verleider, zij over zichzelf en over hun naaste omgeving schade en schande zullen brengen. Die motieven zijn er wel eens in het leven van Gods kinderen, dat zij bevreesd zijn voor de gevolgen van de zonde, dat zij bang zijn voor wat de zonde in hun leven en in het leven van de hunnen misschien teweeg zou kunnen brengen. En dat doet hen vluchten van de verzoeking. Maar er zijn ook tijden in het leven van Gods kinderen dat nog het een, nog het ander, als het ware vat op hen heeft. En daar doelt de Heer Jezus op, als hij juist in het leven van zijn kinderen het motief van de eeuwige pijn gebruikt om hen te waarschuwen voor de zonde en hen aan te sporen tot de strijd tegen de zonde. Er zijn tijden dat de liefde van Christus niet beleefd wordt en dat de liefde tot Christus niet beoefend wordt. Er zijn tijden dat zelfs vrees voor schande en schade over eigen leven en dat van de onzen ons misschien ook nog niet motiveert om de zonde te mijden en te vlieden. Nu, voor zulke tijden waarschuwt de Heere dan met het motief van de buitenste duisternis en het helse vuur. Kijkt u maar in Markus 9. In Markus 9. Dat is een woord dat de Heere tot de 12 gesproken heeft. Hoe weet ik dat wel? Dat zegt hij in vers 35. En nedergezeten zijnde, Markus 9 vers 35. En nedergezeten zijnde riep hij de 12. En zeide tot hen: indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienaar. En dan gaat dat verder. En dan komt de Heer Jezus straks bij vers 42, 43. Tot de 12 gesproken. En indien uw hand, dat is gezegd tot Johannes en tot Petrus en tot Jacobus, indien uw hand u ergert, houd ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan dan de 2 handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Zij zijn dus nog zomaar niet aan het gevaar van de buitenste duisternis en van dat eeuwige vuur ontkomen. Ah, maar u zegt: er is volharding der heiligen. Dat is zo. Maar dit zegt Jezus ook: om ze aan te sporen om de zonde te mijden, indien uw hand u ergert tot zonde verleidt, indien uw oog u ergert tot zonde verleidt, dan is het beter om jezelf te verminken, om zo verminkt ten leven in te gaan, dan volmaakt gezond te zijn en straks in het eeuwige vuur geworpen te worden. Dat is het motief
dat de Heere de zijnen voorhoudt voor het geval de liefde Gods en de liefde tot Christus en de liefde van Christus hen niet bewegen kan om de zonde te mijden en de schande die ze door de zonde zullen over zich zullen halen misschien ook geen motief is om hen tot vluchten van de zonde te bewegen, laten ze er dan aan denken dat de bevrediging van hun zondige lusten gevolg zal hebben dat ze eeuwig zullen pijn lijden in de buitenste duisternis. Dat motief moet juist voor zulke geesteloze tijden het motief zijn waarmee ze toch vluchten bij de verleider vandaan. Dat ze dan toch zullen zeggen, met het oog op wat de Heere hier hen voorhoudt over die worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust zou worden. Dat ze toch zullen zeggen, ik wil niet en ik kan niet. Ik kan mijn zaligheid niet op het prijs stellen. Dat motief heeft Paulus bewogen. Mag ik u verwijzen naar de eerste Korinthebrief. Eerste Korinthebrief, het 9e hoofdstuk. Dan zegt Paulus van zichzelf, laatste vers, de laatste verzen. Dan heeft hij het over dat beeld van de wedstrijd, van de loopbaan. En liegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze doen dat wel dit. En opdat de een een onverderfelijke kroon ontvangen. Maar dan zegt Paulus van zichzelf, ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk zij. Paulus in de loopbaan, hij bedwingt zijn lichaam, hij houdt zijn lusten onder de zondige begeerten die strijden in zijn bestaan. Hij zoekt ze te bedwingen in de kracht van de Allerhoogste, want als hij ze de vrije teugel laat, al is hij dan 1000 keer een prediker van het evangelie, dan zal hij voor Gods rechterstoel nog als een verwerpelijke uitkomen. En die worsteling is er als het goed is in het leven van Gods kinderen. Die worsteling met de inwonende zonde. De Heere roept daar ook toe op, strijden. Ten bloede toe tegenstaan. En daar kunnen Gods kinderen wel eens moe van worden. Is dat zo in uw leven dat u er moe van wordt? Dat kwaad dat in uw huis en woont en werkt, maar niet bedwongen kan worden, dat u het maar niet onder kunt houden. Ook al kan het wellicht naar de buitenkant wat de daden betreft misschien nog wel bedwongen worden, maar over uw gedachtenleven bent u geen baas en over uw begeerteleven hebt u geen heerschappij. En dan kunnen we er moe van worden. Als dat zo is, roep dan net als Mozes desnoods een Aaron en een Hur te hulp. Roep de biddende hoge priester te hulp, maar geef niet toe. Ook aan die woorden van waarschuwing die de Heere Jezus gesproken heeft, juist met het oog op de verzoeking en de verleiding die er zomaar op een alleronverwachtst moment zijn kan, waardoor de zonde zich weer verleidelijk voorstelt en waardoor de verzoeking ons bekruipt, om de teugels op de nek van onze begeerten te leggen en die begeerten te volgen. Zoals de man in de ijzeren kooi gedaan had. Kent u dat beeld uit het huis van Uitlegger? In de Christenreis. In het huis van Uitlegger ziet Christen allerlei dingen waar hij lering uit kan trekken. Uitlegger laat hem ook zien, een man in een ijzeren kooi. En die zit in moedeloosheid en in wanhoop ter neer. En Christen vraagt aan Uitlegger, wie is dat? Vraag het hem zelf maar, zegt Uitlegger. En hij vraagt het en die man geeft, die doet verslag. Ik ben nu wat ik vroeger niet was. En wat was u dan vroeger? Toen was ik een ernstig en veelbelovend beleider van de waarheid, zegt hij. Maar waardoor is het dan allemaal veranderd? Wel, ik heb de teugels op de nek van mijn lusten gelegd. En ik heb de geest tegengestaan. Ik ben God ongehoorzaam geweest. En ik heb het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. In het uur van het gevaar, toen de verzoeking er was, heeft hij aan de verzoeking toegegeven, bewust. Heeft hij de zonde gediend, gewild, gekozen. En nu is hij in zo'n erbarmelijke en ellendige toestand terechtgekomen, dat hij geen hoop meer heeft op vergeving en verlossing. Vandaar, een uitlegger zegt dat tegen christen als hij daarna dat huis van uitlegger verlaat, laten deze dingen prikkels in uw zijden zijn, om te volharden in de weg die gij lopen moet. Prikkels in uw zijden, om de zonde te mijden en de ongerechtigheid te ontvluchten en de werkingen des vleeses te kruisigen en de leden die op de aarde zijn te doden. Er zijn immers tijden waarin deze dingen absoluut noodzakelijk zijn. Als er weinig gemeenschap met Christus beleefd wordt, als die er is, dan leven we zo gevaarlijk niet. Dan heeft de duivel niet veel in te brengen. Als de Heere ons de ervaring schenkt van zijn gunst en gemeenschap, dan moet de duivel op een afstand blijven. Maar als dat is anders is, dan nemen de gevaren toe. En in onszelf zijn we zo zwak en de verleiding is er elk ogenblik en soms hebben we er geen erg in. Waakt en bid dat ge niet in verzoeking valt, zegt de Heer. En dan moet onder andere de gedachte aan de worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust wordt een prikkel zijn in onze zijde. Om voor te gaan op de weg die we lopen moeten. Het is beter om verminkt het leven in te gaan. Dan twee handen en twee voeten en twee ogen te hebben. Die we altijd maar getolereerd hebben. Ook toen ze ons tot zonde verleiden. En zo in het helse vuur geworpen te worden. Dat is één effect. Wat de Heere beoogt als hij de zijnen, zijn discipelen, met name spreekt over de hel. Er is een ander argument dat de Heere heeft. En dat is, hij wil ze op deze manier ook standvastigheid leren in dagen van vervolging. Behalve dat eerste dus, vastberadenheid in de strijd tegen de zonde, wil de Heere hen ook standvastigheid leren in de dagen der vervolging. Ik verwijs u daarvoor naar het 10e hoofdstuk van Matteüs. Daar kondigt de Heere aan zijn discipelen weer, dat de dagen van vervolging zullen komen. Het 10e hoofdstuk van Matteüs dus. Trouwens, dat hele hoofdstuk dat staat daar vol van. Ze zullen u overleveren, vers 19, en in vers 23, wanneer ze u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Vers 24, de discipel is niet boven de meester, nog de dienstknecht boven zijn heer. Het zei de discipel genoeg dat hij worden gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Vreest hen dan niet. En dan vers 28, en vreest niet. Ja, weer gesproken tot zijn discipelen. Tot diegene die om zijns naams wil vervolging en verdrukking zullen meemaken. Tot diegene die hij zelf discipelen noemt. Vreest niet, zegt hij, tot hen, voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem. Die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Zij die Jezus belijden, zij die het woord Gods vasthouden, ze moeten er maar mee rekenen dat ze staan in het midden van een vijandige wereld. En dat die vijandige wereld hun haar vijandschap bij tijden ook duidelijk zal laten merken. Allen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. En wat moet zo'n verdrukte en vervolgde discipel dan aansporen om standvastig te blijven? Alweer, de schrift geeft daar verschillende motieven voor. Wat geeft standvastigheid in de vervolging? Bijvoorbeeld, als het geloof leeft, de wetenschap dat daar aan 's vaders rechterhand een voorbidder is. Dat kan standvastigheid geven om ook in het heetst van het gevaar de naam des Heren vrijmoedig te belijden, wetende dat Hij voor hen bidt. Als die waarheid leeft in de ziel, dat die altijd leeft, in welk gevaar, in welke dreiging, onder welke verzoeking ook, in welk heet moment in het leven ook, dat Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Als dat leeft en als dat vertrouwen beoefend mag worden op zijn eigen woord, dat Hij gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, al gaat ge door het vuur en al gaat ge door het water. Ik zal bij u zijn. Dan is dat voldoende gebleken in het leven van velen om standvastig te zijn in de uren van de vervolging. Maar dat geloof wordt ook niet altijd beoefend. Er is een ander motief om dan standvastig te zijn, bijvoorbeeld in de overweging dat de pijn die we nu verduren maar kort is. En dat het lijden maar kort is. Paulus gebruikt dat in Romeinen 8, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Maar er kunnen ook tijden zijn, zo voorziet de Heere Jezus, dat die waarheden van zijn voorbidding of van het lijden van de heerlijkheid die wacht na kort lijden hier op aarde, dat die argumenten niet doorslaggevend zijn en dat die geen uitwerking op de ziel hebben. Dan zegt de Heer, voor die tijden dat ik u hiermee niet kan vertroosten en dat ik u met die waarheid niet kan bemoedigen, voor die tijden geef ik u dit woord mee. Vreest niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En het vervolg, vers 32, en iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, dat ziet op een belijdenis in de uren van de vervolging, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Die gedachte, als we ervoor geplaatst worden om hem te belijden en dan misschien gemarteld en gefolterd te worden en dan misschien verbrand te worden of op welke manier dan ook onder de woede en de vijandschap van de vijanden te moeten doorgaan. Of vanwege de pijn en de vrees voor de pijn en de angst voor de vervolgers hem verloochenen. Die gedachte. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. En dan zal hij ons verloochenen op de dag dat we hem het hardste nodig hebben. Als wij voor de rechter moeten verschijnen. Die gedachte moet de kerk des Heren, als andere motieven niet gelden en andere motieven geen vat op hun hart hebben, bewegen om standvastig te zijn. Waardoor zullen we staande blijven, volk des Heren? Ach, de Heere weet het. Maar de Heere geeft ook dit motief om zijn volk tot standvastigheid aan te sporen. Een van de Engelse hervormers, bisschop Hooper, is veroordeeld tot de brandstapel. Een van zijn vrienden, een man met wie hij toch, aan wie hij met vele banden verbonden was. Hij had zo met bisschop Hooper te doen. dat hij op weg naar de brandstapel hem toeriep om het toch niet tot het uiterste te laten komen. Die man wilde hem graag nog bij zich houden en hij had ook zo medelijden met die martelaar. Hij spoorde hem aan om toch niet tot het uiterste voor te gaan. Hij riep hem toe: Mr. Hooper, het leven is zoet en de dood is bitter. Ja, zei Hooper, maar het eeuwige leven is zoeter en de eeuwige dood is bitterder. En dat hield hem overeind. En dat gaf hem kracht om ook te belijden toen de dood ermee gemoeid was. Wat voor tijden gaan we meemaken als kerk, ik weet het niet. Maar God wil dat we staande zullen blijven, volk des Heren. En alleen zijn gunst is belangrijk. Alleen zijn gunst, alleen zijn oog dat ons in liefde gadeslaat en die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. En dan is er nog een ander motief dat de Heere heeft om zijn volk met name ook over de hel te spreken. Daarvoor verwijs ik u naar het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben in Matteüs 18. Want weet u, zolang wij hier op aarde zijn, zullen we zondigen. Ook in onze relatie tot onze medemensen. De Heere weet dat ook. Dat we zullen zondigen tot op de dag van onze dood. En niet alleen tegen hem, maar ook tegenover mensen. En de Heere weet dat, dat er ook in het leven van de zijnen wrok kan zitten. Dat er in het leven van zijn kinderen dingen in het hart kunnen huizen en daar zich vastgezet hebben, waar ze ook maar niet overheen kunnen komen, maar waaruit blijkt dat zij toch een boze en verdorven aard hebben. Ze kunnen niet vergeven en ze kunnen niet vergeten. En in dat kader heeft de Heer eens een keer een gelijkenis gesproken. Dat was naar aanleiding van een vraag van Petrus, weer een van de discipelen. En Jezus geeft aan Petrus en aan de discipelen een antwoord. We hebben het gelezen in Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus tot hem: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? En dan laat de Heere weten, Petrus, dat is oneindig veel keren. Dat ge vergevingsgezind moet zijn tegenover uw broeder. Daar moet u geen optelsom van maken, dat moet u niet bijhouden of dat nu 7 maal of 70 maal 7 maal is. Dat gaat altijd door, die verplichting om uw broeder zijn misdaden te vergeven. En toen sprak de Heere die gelijkenis van die twee slaven. De een was aan zijn heer ontzaggelijk veel verschuldigd en die ander die was aan zijn mededienstknecht maar een luttel bedrag schuldig. Die eerste die krijgt vergeving van alles. Die tweede vraagt aan zijn mededienstknecht ook vergeving, maar hij krijgt het niet. En dan laat die heer die eerste knecht bij zich roepen. En hij noemt hem een boze dienstknecht. Hij herinnert hem eraan dat hij hem alles kwijtgescholden heeft omdat hij hem gebeden heeft. En dan herinnert hij hem aan zijn plicht dat hij ook zijn mededienstknecht dat luttele, dat onbetekenende bedrag had moeten vergeven. Dat hij zich ook over hem had moeten ontfermen zoals hij ontferming ontvangen had. En dan die woorden: en zijn heer vertoornd zijnde leverde hem de pijnigers over. Totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. En de toepassing: alzo zal ook mijn hemelse Vader u, Petrus, Johannes, Nathanael doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Hoeveel, hoe vaak vergeven? Onbegrensd. Kunt u het niet? Dan zal mijn hemelse Vader, zegt Jezus, u de pijnigers overgeven. De pijnigers overgeven. Oh, er zijn in het leven van Gods kinderen tijden waarin dit motief helemaal niet nodig is. Weer zeg ik, als zij in de liefde Gods mogen staan en de gunst des Heren mogen ondervinden en ondervinden hoe goed het is dat de Heere nabij de ziel is en als zij met hun zuchten en met hun gebeden opening krijgen naar de troon der genade en ondervinden mogen dat de Heere naar hen luistert en dat God zijn liefde in hun hart uitstort, dan hebben ze er geen moeite mee om vrede te hebben met hun medemensen. Dan kunnen ze de minste zijn en dan kunnen ze buigen. En dan kunnen ze om vergeving vragen voor datgene wat ze misdreven hebben. En als een ander wat tegen hen misdaan heeft, dan kunnen ze dat royaal vergeven en kwijtschelden. Als juist iets van de vergevende liefde gevonden en ontvangen wordt, dan kan er ook vergeving gegeven worden. Maar als ze daar nou eens niet zoveel van ondervinden. En als dat nou ver weg is. En als het geestelijk gesproken arm en doods en dor is. En als ze voor zichzelf in duister gaan. Dan zijn dat de tijden waarin ook op dit punt de verzoeking hen bedreigt. En dan worden ze gekrenkt in hun rechten. En dan staan ze op hun rechten. En dan zal een ander moeten komen. En dan zal een ander vergeving moeten vragen. En dan zullen ze het nooit. Niet waar? En dan komt de geest van wraakzucht. En van bitterheid. Is dat zo? Heeft zich dat genesteld in uw ziel? Kunt ge niet vergeven dat bittere woord dat u onrechtmatig toegevoegd is? Zeker, zeker, de schuld ligt bij die ander. Maar kunt u het niet vergeven? Kunt u het niet vergeven dat wat u aangedaan is, dat onrecht, die belediging, die krenking, wat het dan ook is? Kunt u het niet vergeven? Alzo zal mijn hemelse Vader u doen, als u het niet vergeven kunt, dan zal hij u de pijnigers overgeven. Dat staat er toch? En daarom zullen we dan juist moeten leren om vanuit dit motief en vanuit dit argument van het evangelie ook die zonde te ontvluchten. Waar dan heen? De beste plaats is naar hem die aan het kruis van Golgotha bad. Vader, vergeef het hun. Daar heeft Stefanus het ook geleerd. Toen ze hem met stenen doodwierpen, heeft hij het van zijn meester geleerd en het zijn meester nagezegd. Al dat onrecht kon hij in Gods hand geven. Maar hij heeft van harte die medemensen hun misdaden vergeven. En dan is er nog een ander motief wat de Heere gebruikt. Om zijn discipelen, ja met name zijn discipelen, zijn volk, zijn volgelingen, zij die naar zijn beeld herschapen worden, aan te sporen door middel van dit argument van de buitenste duisternis. Hij heeft het zelf ook gebruikt, de Heer Jezus, Matteüs 23. Het laatste gedeelte van dat hoofdstuk zien we hem in al de bewogenheid van zijn medelijdend hoge priesterhart. En daar heeft hij voorzien wat er gaat gebeuren met Jeruzalem. En hij zegt het, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs hen haar kiekens bijeen vergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. En dat kon hij niet zomaar aankondigen. Dat was maar niet een woord dat hem gemakkelijk over de lippen kwam. We lezen op een andere plaats in het Lucas-evangelie dat hij dat deed onder tranen. Hij zag wat er zou gaan gebeuren met de onbekeerden. Ze waren niet ongewaarschuwd en het zou ook niet onbillijk en oneerlijk van God zijn als hun huis hen woest gelaten zou worden. O nee, want ze hadden God getergd en ze hadden Gods profeten gedood en ze hadden gestenigd die tot hen gezonden waren. En ze zouden binnen een paar dagen ook Gods eigen zoon uit gaan werpen om hem te kruisigen aan het vloekhout. Nee, het zou niet onbillijk en oneerlijk van God zijn als hij hen onder dat oordeel zou brengen, maar niettemin, Jezus voorzag het. En toen hij het voorzag, wat er gebeuren zou, de verwoesting van de stad, erger, wat er gebeuren zou, als over hun zielen, over hun onbekeerlijke en over hun ongelovige zielen, de eeuwige verwoesting zou komen, toen heeft hij geweend. Toen heeft hem dat aangegrepen tot in het diepst van zijn bestaan. En zijn discipelen hebben het gezien en zij moeten daaraan een voorbeeld ontlenen. Gods kinderen hebben er rekening mee te houden, gemeente, dat er een eeuwig vuur is. En dat alle die onbekeerlijk gebleven zijn, daar eeuwig zullen vertoeven. En die wetenschap moet hem met des te meer kracht aansporen om in deze duistere, donkere, ellendige wereld als lichtende lichten te schijnen. De wetenschap dat er zoveel van onze medemensen straks in de buitenste duisternis zullen zijn. De wetenschap dat we allemaal op weg zijn naar één van die twee eindbestemmingen. Die wetenschap, die moet het volk des Heren, dat toch genade van de Heren heeft ontvangen om in die zaligmaker te geloven en tot hem te vluchten. Die wetenschap moet dat volk des Heren kracht geven om in deze wereld een getuigenis te doen uitgaan om anderen voor de dienst des Heren te winnen. Denkt u er wel eens aan? U die het verderf door de genade Gods mocht ontvlieden. U die voor uzelf hoop gekregen hebt op de Heren en op zijn woord. U die van de Heere genade mocht ontvangen om hem te vrezen, zij het met veel gebrek en met veel beving en met veel vrees misschien. U die mag weten dat de Heere dat goede werk in u begonnen is, denkt u er wel eens aan. Dat er om u heen zijn mensen die straks, als het niet verandert in hun leven, eeuwig onder de gramschap Gods vertoeven zullen? Denkt u er wel eens aan dat er van uw kinderen zouden kunnen zijn tot wie straks gezegd wordt: ga weg van mij? En wat moet dat juist een motief zijn voor Gods volk om de bekering van onbekeerden te zoeken? En om ze dat niet alleen met woorden, maar ook met wandel voor te leven, zou het misschien kunnen dat er van uw kinderen zijn die amper onder de indruk raken als er gesproken en gepreekt wordt over de hel. Omdat ze in het leven van vader en moeder niet merken dat die geloven in het bestaan van een hel. Zou dat kunnen? Maar als Als we echt geloven wat Jezus geloofde, dan zullen we met ernst en met liefde en met tederheid getuigen, zou het niet? En ik zeg weer wat ik vanmorgen zei. Gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u gevonden worden. En dan is er nog een motief. En ik heb daar nou niet bepaald een speciale tekst voor. Maar ik denk dat dat zo door de hele Bijbel heen verwezen is. Ik zou trouwens wel naar een bepaalde plaats kunnen verwijzen. Laat ik dat doen. Al spreekt die plaats misschien niet zo concreet over de buitenste duisternis. Maar het heeft er toch wel veel en zo niet alles mee te maken. Dat is in Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. Het eerste hoofdstuk. Maar dat is maar een voorbeeld van wat er op zoveel plaatsen in de schrift over gezegd wordt, nietwaar? Paulus heeft het daarover wat de Heere aan zijn volk geeft, wat de Heere ook aan zijn volk in Korinthe gegeven heeft en wat de Heere nog voor zijn volk doen zal. Tiende vers van hoofdstuk 1 van de tweede Korinthebrief. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost. Op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Nou, wat is dat? Dat is maar niet alleen een opsomming van wat de Heere voor zijn volk gedaan heeft en wat de Heere nog voor zijn volk zal doen. Maar dit is een loflied. Een danklied. Dit is een uiting van een hart dat vol is als ze denkt aan de gunstbewijzen en de goedertierenheden Gods. Uit welke grote nood en dood heeft de Heere zijn volk dan verlost? In Korinthe of onder de Galaten of in Rome of waar dan ook. Uit welke grote nood en dood heeft hij ze verlost? En hoe heeft hij ze uit zo'n grote nood en dood verlost? Hij heeft ze toch verlost, ook van dat eeuwig verderf. Hij heeft ze toch verlost ook van die vloek. En hoe heeft hij ze daarvan verlost? Christus Jezus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er staat geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Toen kwam hij, de Zoon Gods, in deze wereld. Hij nam menselijk vlees en bloed aan. En God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En zo komt hij aan het vloekhout. Een ander moest dat kruis voor hem dragen, want hij was er al onder bezweken. Maar als hij op Golgotha komt, zonder dat er pardon of medelijden voor hem is, moet hij gaan betalen de uiterste prijs. Moet hij zijn bloed gaan geven. En dieper moet hij wegzinken en verder moet hij vernederd worden. En zwaarder moet hij dragen het oordeel en de gramschap Gods. Hij moet, en de duisternis valt over de gehele aarde, hij moet nederdalen ter helle. Waarom? Omdat het volk dat hij kwam verlossen, neder moest dalen ter helle. God wil dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit bedreven is, ook met de allerhoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft zal worden. En daarom, er is geen mens op deze aarde of hij verdient dat eeuwige vuur. En ook dat volk dat Christus kwam redden, ze verdienen die buitenste duisternis. Zij moesten nederdalen ter helle. Maar uit die grote nood en dood komt hij ze verlossen, deze dierbare middelaar. En hij kwam niet alleen om dat te doen, maar hij heeft het ook gedaan. Hij is ingedaald in al hun benauwdheden. Hij is heen gegaan in hun plaats, in de duisternis, toen Gods aangezicht voor hem verborgen was. En toen heeft hij al dat bange en bittere lijden van de buitenste duisternis aan dat eeuwige vuur waar de worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt, heeft hij gedragen. Toen heeft de hel in zijn ziel gebrand. Toen al de helse legermachten op hem aanstormden. En toen het klonk in alle hoeken van zijn ziel: gij hebt geen deel bij God. En hij riep. En hij kermde, maar zoals dat in de hel is, gij antwoordt niet. Uit zo'n grote nood en dood heeft de Heere zijn volk verlost. Daar hoorden zij. Dat was hun verdiende loon. Om in eeuwigheid te roepen zonder gehoor te krijgen. Om in eeuwigheid beangst te zijn onder de toorn en de gramschap Gods. Maar hij kwam en hij droeg het voor hen. En zo heeft hij de prijs betaald. En zo heeft hij alle gerechtigheid volbracht. Een vloek geworden voor ons. En als ze daaraan denken, en met Paulus over die grote nood en dood is nadenken, en met de apostel ook is mogen stilstaan bij dat verlossingswerk van Christus, en met hoop en verwachting voor eigen ziel mogen zeggen: hij heeft ons daarvan verlost, en hij zal ons nog verlossen. Want hij doet geen half werk. En wat hij op Golgotha gedaan heeft, dat krijgt straks zijn vervolg en zijn bekroning op de dag waarop hij wederkomt. Want dan zal hij zijn volk met een eeuwige verlossing tot zich nemen in heerlijkheid. En dan zal dat volk in zichzelf vloekwaardig en helwaardig, toch de hemelwaardig gekeurd worden. Hij zal ze nog verlossen, als ze daar dan in het geloof op mogen zien. In het geloof daar iets van mogen verstaan en ondervinden, zullen ze dan geen stof hebben om hem te loven en te prijzen? En komen ze dan niet altijd woorden van aanbidding en dankzegging tekort? Dan zal waarlijk de eeuwigheid niet te lang duren om hem voor zijn menigvuldige verlossingen eeuwig te loven en te prijzen. En zo is de verkondiging van de leer van de hel, als het goed is in het leven van Gods kinderen, een aansporing om God groot te maken, om Christus te verheerlijken, om zijn liefde, zijn zondaarsliefde te aanbidden, om zijn trouw die hij betoond heeft ook in dat allerbangste uur van de nederdaling ter helle. Om de liefde die hij bewezen heeft tot discipelen die hem verlaten en die van hem vluchten en die zich aan hem ergeren. Toch te verlossen uit de macht van de zonde en om hun schuld volkomen te betalen en hun ongerechtigheid volkomen weg te nemen. Hebben ze geen reden om die liefde, om die trouw, om die goede tierenheid eeuwig te aanbidden? Ja, zo is de leer van de hel, als het goed is in het leven van Gods kinderen, ook een prikkel tot dankbaarheid, tot een danklied, tot een loflied. Op hem die ons uit zo grote nood en dood verlost heeft. En die de hel voor eeuwig gesloten heeft voor allen die in Christus zijn. En die de hemel openzet door zijn dood en bloedstorting. Die ons nog verlossen zal. Komt, maakt God met mij groot. Amen. We zingen Psalm 34, het tweede vers.
mogen aan het einde van deze prediking nogmaals tot u komen. Gij hebt ons in uw goedheid uw goddelijk woord gegeven in al zijn ernst. Maar waar we het ook opslaan, heren, het is altijd weer vol van uw zondaarsliefde. En het is overal weer de betuiging dat gij zondaren het behoud wilt schenken. En keer op keer, waar de schrift ons ook spreekt, ze spreekt ons van uw opzoekende zondaarsliefde, van uw ontferming die gij geopenbaard hebt. O Heere, dat spreekt ook door de oordelen en de gerichten heen. En zelfs achter die openbaring van de buitenste duisternis, zo laat gij ons weten, zit de drang van uw hart om mensen van het verderf te verlossen. Gij wilt niet, zo staat het toch in de schriften, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. O Heere, laat dat nu in ons leven de vrucht mogen zijn, nadat we vanuit uw woord hebben stilgestaan bij wat u ons omtrent deze dingen zegt. Diep ernstige dingen hebt u ons voorgehouden in de zondagavonden van vanavond en van vorige weken. Diep ernstige dingen. En het heeft hier en daar wellicht ook wel wat indruk gemaakt en misschien wel wat meer dan gemaakt ook, wat nagelaten, maar ach Heere, indrukken zijn niet genoeg en een schrik op een ogenblik is niet genoeg en een beweging van de oppervlakte van het water van onze ziel zal ons ook niet behouden. Er moet meer zijn dan dat. We bidden van u Heere, wilt gij ook de prediking van deze dingen gebruiken om onbekeerden tot bekering te brengen. Om ze te doen vluchten, te doen vluchten, niet zomaar ergens heen, maar te doen vluchten tot u, de enige die uitkomst en redding geven kunt. Overtuig er dan nog velen, heren, dat de mens van nature woont in de stad des verderfs, en dat hij zelf ook onder het oordeel ligt en dat hij moet vluchten, dat is het evangeliewoord. En ge wijst ons de weg en ge spoort ons aan om die weg te gaan. En ge wilt ook nog belofte meegeven voor onderweg. O Heere, laat dat de vrucht dan mogen zijn. Maar ook dit wat we vanavond gehoord hebben. U hebt het ook uw discipelen gezegd. En met welke bedoelingen u het zei, Heere, we hebben er vanavond wat van gehoord. O laat deze leer ook degene die u vrezen mogen, in de ziel geschreven staan, om de zonde te mijden, om vergevingsgezind te zijn, om standvastig gemaakt te worden, om mededogen en bewogenheid te hebben met onze medemens op weg naar het verderf. En vooral ook om u te loven en te prijzen, die van zo grote dood en nood zondaren verlost. O Heere, werk dat dan ook door uw Heilige Geest, opdat uw woord als een doel mag beantwoorden, en opdat zo uw woord zijn zegenrijke vrucht mag afwerpen in ons alle leven. Gedenk ons in de wegneming van al onze zonden, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 30, het tweede vers. Psalm 30, vers 2. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.